Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset, door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 79, Volwassen eetgedrag. Ja, ik was vorige week een paar dagen in Disneyland Parijs met mijn kinderen en schoonzoon. Gezellig met z'n zessen in een huisje en het was echt supergezellig. We zijn al vaker in dat park geweest. Eigenlijk zijn het twee parken trouwens. En het zou zomaar al de 7e of 8e keer kunnen zijn dat we daar komen. Nou, 2 van mijn dochters zijn al volwassen. Maar ja, je blijft toch altijd kind. Ik tenminste wel. En het is wel grappig om dat zo te zeggen in het kader van deze aflevering over volwassen eetgedrag. Hoewel het heel ergens anders over gaat, maar daar kom ik zo op. Ik vind het geweldig om met mijn kinderen en mijn man in achtbanen te gaan en al die thema-attracties te beleven. En natuurlijk ook fantastisch om dat met elkaar te delen. Trouwens, waar ik het eigenlijk niet over wil hebben in deze aflevering, maar wat wel vaak ter sprake komt bij mijn klanten als ze op vakantie gaan of een dagje uit en dan specifiek naar pretparken, dat is: hoe ga ik daar met eten om? Hoe doe ik dat? Want ja, je kunt bijna nergens gezond eten. Het is haast allemaal fastfood met cola en dan ook nog eens reten duur, maar dat is weer wat anders. Ja, nou en zelf neem ik vaak eten mee. Ook kant-en-klaar salades en appels. En ja, je weet dat je daar anders eet dan thuis. Of dan je zou willen eten. Maar het heeft natuurlijk geen enkele zin om daar zo'n issue van te maken. Be prepared. En zorg goed voor jezelf. Neem wat mee en anders jammer dan. En er vooral ook niet over inzitten. Je bent daar voor je plezier, voor de gezelligheid met je dierbaren en niet om je zorgen te gaan lopen maken over wat je wel en niet eet. Want als je daar zoveel focus op legt, blijft die spanning eromheen ook in stand. Waarmee je het als een probleem beschouwt en je het dus ook zo in stand houdt. En realiseer je juist door die negatieve aandacht te geven aan eten, in het algemeen in je leven, is het ook een probleem in je leven. Als je dat niet zou doen en zou leren om er anders, veel positiever mee om te gaan, zou het probleem oplossen en zou je een veel positievere, gezondere relatie met eten krijgen. Maar juist omdat je er constant op focust, vanuit angst, vanuit boosheid, vanuit tekort, whatever, houd je het allemaal in stand. En ik weet dat jij waarschijnlijk nu denkt van, ja, maar ik moet dat wel doen, want anders heb ik het allemaal niet in de hand. Of heb ik mezelf niet meer in de hand. Dan gaat het helemaal fout. En dat is dus bedrog. Dat houd je jezelf voor. En daarmee blijf je ook eindeloos in die vicieuze cirkel ronddraaien. Oké, nou, dat gezegd hebbende, want daar wilde ik het dus eigenlijk niet zozeer over hebben. Dat is wellicht nog voer voor een andere keer. Trouwens, ik heb daar wel eens een eerdere podcast over opgenomen. Dus voordat ik verder afdwaal, even terug naar het topic van deze podcast. Volwassen eetgedrag. Volwassen gedrag of volwassen eetgedrag. Want wat is dat nou eigenlijk? En je kunt daar natuurlijk van alles bij bedenken of er verschillende betekenissen aangeven. Ik bedoel daar in ieder geval niet mee dat er een bepaalde manier van eten is die volwassen is. Of dat er keuzes zijn die je zou moeten maken als volwassene, omdat je dan beter zou moeten weten. Nee, dat bedoel ik niet. Want iedereen maakt zijn eigen keuzes en ik heb daar absoluut geen oordeel over. Al helemaal niet als het gaat om of iets volwassen is of niet. En bovendien, ja, wat is dan volwassen? Daar klinkt al een soort waardering of gradatie in. Zo van, Als het volwassen gedrag is, dan is het goed. Maar er lopen miljarden volwassenen rond op deze planeet en die hebben allemaal hun eigen voorkeuren en gedragingen. En wie bepaalt dan of iets wel of niet volwassen is? Wie bepaalt de norm? Wat zou dan volwassen eetgedrag zijn? Is dat een verantwoord eetpatroon? Uitgebalanceerd, gezond, veel groente, veel variatie? Dat wat je leest, waar iedereen iets anders over roept, hè? Of wat je misschien wel aan je kinderen leert. Dus dat het gedrag, dat volwassen eetgedrag, dan is dat je die keuzes maakt. Nou, dat is in ieder geval niet wat ik ermee bedoel. En ik neem je even mee in het verhaal van een klant van mij. Of ja, eigenlijk een fictieve klant, omdat het een verhaal is van heel veel van mijn klanten. Allemaal net een beetje anders natuurlijk, maar in hoofdlijnen komt het wel op hetzelfde neer. Nou, en ik noem mijn klant Trace. Dat is lekker veilig, want ik heb nooit een klant gehad die Trace heet. Hoewel ik trouwens met Trace wel een bepaalde oud-klant van mij in gedachten heb. En ik weet trouwens dat zij ook mijn podcast luistert. Dus nou, als jij jezelf hierin herkent, dan, nou ja, dan wat eigenlijk. Ik denk dat het wel helemaal prima is, toch? Nou, oké. Trace, die is al met haar gewicht bezig sinds haar 13e. En je weet wel, je komt in de puberteit, je lichaam gaat veranderen. Je merkt dat je niet meer alles zomaar kan eten, maar dat dat gevolgen heeft, hè? Want je komt aan. Je groeit, niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte. En misschien is dat niet eens zo heel dramatisch. Hè? Misschien is het maar een heel klein beetje, dat je broeken strakker gaan zitten. Maar op die leeftijd is dat vaak wel al snel een drama. Hè? Want je bent onzeker, je wilt er goed uitzien, je vergelijkt je voortdurend met andere leeftijdsgenoten om je heen. En je wilt er gewoon bij horen. Nou, dat dus. En Trace had dat ook. Die was dus al aan het lijnen sinds ze 13 was. Niet alleen omdat ze zelf vond dat ze dat moest doen, maar ook omdat haar moeder zei dat ze dat moest doen. Die zei dat ze moest oppassen. Dat ze dikker werd en dat ze dus minder moest eten. En Trace, haar moeder, was zelf ook altijd op dieet. Die was altijd met eten bezig. Altijd wel een of ander voedingsplan aan het volgen. En ze had het er ook altijd over. Wat wel en niet werkt. Hoe moeilijk het allemaal wel niet was. Nou, dat soort dingen. En daar had ze het met haar zus over, met vriendinnen, met de buurvrouw. Het ging ontzettend vaak over eten, over lijnen, over diëten. En dat ging meestal gepaard met een enorme negatieve ondertoon. Ja, als een soort klaagzang. Want het lukte haar nooit om haar ideale gewicht te bereiken. En als ze dan een keertje flink was afgevallen, was het er in een mum van tijd ook weer aan. En dan begon het riedeltje natuurlijk weer van vooraf aan. Dus de moeder van Trace was het grote voorbeeld voor Trace. Niet alleen in die periode waarin ze begon te puberen en waarin haar lijf ging veranderen, waarin ze wat meer ging aankomen, maar eigenlijk al ver daarvoor. En realiseer je dat je als kind automatisch de dingen overneemt van je ouders. De ideeën, patronen, denkwijzen, gewoontes. Al die dingen krijg je letterlijk met de paplepel ingegoten. En in de eerste 7 jaar van je leven ben je daar al helemaal niet tegen bestand, hè, omdat je kritische brein nog niet ontwikkeld is. Die is er simpelweg nog helemaal niet. Alles wat je ziet, wat je hoort, wat mensen om je heen doen, is jouw voorbeeld en slik je als zoete koek. Pas vanaf jouw 7e jaar gaat je bewuste brein zich ontwikkelen En leer je langzaam aan om zelf ook kritisch te denken. Je gaat je eigen mening vormen. Je kunt een bepaald idee bijvoorbeeld afwijzen. Maar tot die tijd ben je een soort open vat. Je slaat alles wat binnenkomt op in je onderbewustzijn. En dat alles vormt jouw blauwdruk van wie jij bent. En dan is het ook nog eens zo dat je ouders vaak een extra grote invloed op je hebben. Dus meer dan andere belangrijke volwassenen in je kindertijd, hè, zoals bijvoorbeeld ooms, tantes, meesters, juffen. Nou, er is altijd een enorme loyaliteit naar je ouders. En vaak ook als meisje naar je moeder. Dat is een hele speciale band, hè? Niet alleen een bloedband, maar die ook in de kern enorm sterk is op spiritueel of energetisch niveau, hoe je het zelf ook wil zien of noemen. Hè? En trouwens ook als jongen naar je vader. Hè, er is dus een zogenaamde vrouwenlijn en een mannenlijn. En die kun je overigens ook nog verder doortrekken naar opa's en oma's en zelfs nog veel verder terug in je bloedlijn. Maar goed, laten we het eventjes dicht bij huis houden. De loyaliteit naar je moeder of je vader, en vaak natuurlijk ook naar allebei, hoewel daar dus wel wat verschil in kan zitten, die loyaliteit is enorm groot. Zelfs als je dat niet wilt. En als het gaat om dingen die jij nu als volwassene doet, zul je misschien wel eens merken dat je de dingen op dezelfde manier doet. Hè? Zoals jouw vader of moeder dat vroeger al deed. Of misschien nu nog steeds doet. En daar word je je soms bewust van. En vaak is dat dan ook zo'n realisatie van, oh fuck, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Hè? Vroeger ergerde ik me aan mijn ouders of aan iets, hè, hoe mijn moeder iets deed. En nu doe ik gewoon hetzelfde. En dat is dan nog een voorbeeldje op oppervlakteniveau. Hè? Dus dat zie je, daar word je bewust van. En dat kun je vaak ook, doordat je je daar bewust van wordt, omkeren. Hè? Daar iets anders voor in de plaats zetten. Maar wat veel ingewikkelder is, dat zijn de patronen die je hebt ontwikkeld die veel dieper liggen. Die je vaak zelf niet eens ziet. Of waar je niet zozeer van bewust bent. En als je er wel van bewust bent, dan realiseer je je dat die zo vastgeroest lijken te zijn, dat het bijna onmogelijk lijkt om daar ook maar iets aan te doen. Maar meestal kom je trouwens niet eens tot dat bewustzijn. Simpelweg omdat je het patroon niet herkent als iets dat afkomstig is van je moeder. Of van je vader natuurlijk. Of anderszins uit jouw familiepatroon. Het kan ook je oma zijn bijvoorbeeld. Hè? Whatever. Nou, even terug naar Trace. Haar grote voorbeeld was dus haar moeder, die altijd aan het lijnen was. Dat was het patroon wat ze kende. Dat was haar veilige basis. Dat waren de gewoontes, de gedragingen, de ideeën die bij haar vroeger thuis de overhand hadden. Dat was dus ook het olifantenpad geworden, waar ze zelf ook al duizenden keren overheen was gelopen. Haar primitieve brein herkende dit als veilig. En dus was ze er ook loyaal aan. Aan haar moeder en aan het patroon en de visie van haar moeder. En nu zou je natuurlijk kunnen denken van, ja, maar hoe kun je dat dan doorbreken? Want dit zit kennelijk zo diep ingebeiteld in je systeem. Hoe kun je dat ooit veranderen? Ik ga nog even een stapje verder. Even los van dit eetpatroon, het lijngedrag, de gewoontes die ook bij Trace erin waren geramd, hè, van kinds af aan al. De loyaliteit aan je ouders is iets waar op zich niks verkeerds aan is. Het zit in ons mensen. Hè. Je komt op voor je eigen stam, voor je eigen afkomst, je eigen vlees en bloed. Vanuit evolutionair oogpunt heeft dat uiteraard ook een goede reden, hè? Want je eigen familie staat dichtbij je en betekent veiligheid en erkenning. En we willen als mens erbij horen. Of eigenlijk moeten we als mens erbij horen om niet overgeleverd te worden aan wilde dieren. Hè? Dus erbij horen betekent veiligheid. Echter, wat wij in onze moderne westerse samenleving verleerd zijn, is om ook echt volwassen te worden. En daarmee bedoel ik niet dat we niet volwassen worden of zijn, want in rationele zin zijn we dat natuurlijk. En vanaf je 18e ben je volwassen en word je wettelijk gezien geacht om zelf je broek op te houden. Maar in de praktijk zijn er maar weinig jongeren van die leeftijd die ook echt volwassen zijn. Die de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen doen en laten. Dat hebben ze namelijk niet geleerd. En omdat hun ouders dat vaak ook niet geleerd hebben, en bijna niemand om hen heen dat echt geleerd heeft, en omdat dat in de hele samenleving een dingetje is, zeg maar, blijven kinderen nog heel lang aan hun ouders vastzitten. Ja, zelfs tot in hun dertiger of veertiger jaren of zelfs nog langer. Ja, in onze cultuur, in onze maatschappij, is ja, meer dan 90% van de volwassenen niet volledig zelfstandig. Hè, dus dat ze hun eigen verantwoordelijkheid volledig kunnen nemen. Hè, dus kinderen blijven nog heel lang aan hun ouders vastzitten, vaak. In emotionele zin, maar ook energetisch gezien. En vaak ook in praktische zin. Hè. Denk maar aan de financiële steun die ouders hun kinderen vaak nog heel lang blijven geven. Hè, als een volwassen kind financieel in de problemen komt, dan springen de ouders vaak bij. En ik heb daar niet zozeer een oordeel over. Hè. Dat begrijp me niet verkeerd, maar het principe, het onderliggende mechanisme, zeg maar, is er een van afhankelijkheid. Van niet volwassen zijn. Want er is geen echte scheidslijn. Er is geen demarkeringspunt. Ik zocht even het woord, demarkeringspunt. Waardoor een kind zelf ook de volledige verantwoordelijkheid kan en mag gaan nemen. Die is er in onze cultuur niet. Hè, vergelijk het maar eens met vroegere culturen, waarin heel veel met rituelen werd gewerkt. Een jongen werd met bepaalde rituelen tot man gemaakt. En een meisje tot vrouw. En vanaf dat moment waren ze ook volwassen. Werden ze zo behandeld als volwassenen. En gedroegen ze zich ook zo. En droegen ze dus ook hun eigen verantwoordelijkheid. Maar in onze moderne samenleving bestaat dat al lang niet meer. En eigenlijk is dat een gemis. Want dit is namelijk wat ik vaak zie bij mijn klanten en dus ook bij Trace. Dat ze nog steeds emotioneel en energetisch vastzat aan haar moeder. Vanuit de loyaliteit, maar ook vanuit de afhankelijkheid dat ze het verhaal van haar moeder leefde. Nog steeds die impliciete goedkeuring van haar moeder zocht. Dat ze die nodig had en nastreefde. Doordat ze nooit echt volwassen was geworden. En nogmaals, ik bedoel dat dan dus niet letterlijk, hè, maar zoals ik het dus net beschreef. Omdat ze nooit echt volwassen was geworden, deed ze nog steeds wat haar moeder vond dat goed was. Leefde ze hetzelfde verhaal. Deed ze wat nodig was om geliefd en erkend te worden. En om er te mogen zijn, om erbij te horen. Nou, als je dit gaat zien en erkennen bij jezelf, dan kun je er ook wat mee doen. Maar je zult het eerst moeten gaan zien. En dan kun je het ook gaan helen en gaan veranderen. Maar bewustwording is altijd stap 1. En ik heb dit met veel klanten gedaan. Dus dat proces doorlopen, het loskomen van een ouder of beide ouders. Zodat je zelf je verantwoording kan gaan nemen. Volledig. Voor de keuzes die je maakt. Zonder dat je daar toestemming voor nodig hebt. Hoe vreemd dat ook mag klinken, hè? Want dat begrijp ik heel goed. En op rationeel niveau denk jij waarschijnlijk van, nou, ik weet echt wel dat ik volwassen ben en ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid. Hè, ik ben niet meer afhankelijk van mijn vader of mijn moeder. Maar echt, je zult er versteld van staan hoeveel invloed jouw ouders, hè, één of beide, nog op jouw leven hebben. En dus ook op de keuzes die je maakt. Dus ja, wuif dat niet te makkelijk weg. En overigens werkt die invloed op heel veel vlakken door. Hè, ik heb het in het kader van deze podcast natuurlijk over de invloed op het eetgedrag van Trace. Maar het werkt natuurlijk op allerlei vlakken door. Hè, niet alleen met eetgedrag. Maar nou ja, dat is natuurlijk iets wat in mijn praktijk vaak tot uitdrukking komt. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En mocht je hier nou vragen over hebben, dat kan natuurlijk, dan stel ze gerust. Je kunt mij bereiken via e-mail. Je kunt mij ook een bericht sturen via Instagram of via Facebook. En ik geef weer gratis masterclasses. Dus ik kijk even op mijn website, want op dit moment weet ik niet precies de data, maar kijk even op mijn website als je je daarvoor op wil geven. En in die masterclass laat ik je zien waarom een dieet niet werkt en wat er wel nodig is om blijvend af te vallen en een fijne relatie met eten te krijgen. En ik heb iets nieuws en dat is wel heel waardevol, al zeg ik het zelf. Ik geef op korte termijn een workshop, een 2-urige workshop over afvallen en je brein. En daarin laat ik je zien hoe jouw brein werkt in jouw pogingen, in jouw proces van afvallen. He, dus wellicht wat je tot nu toe altijd gedaan hebt. En ik laat je ook zien wat er nodig is, he, dus hoe je daarmee op een goede manier om kan gaan, moet gaan, om blijvend resultaat te bereiken. En in mijn workshop ga ik dus veel verder dan in die gratis masterclass. Daarom duurt die ook 2 uur. En je kunt daar uiteraard ook al je vragen stellen. Er is een Q&A. Dus maak daar vooral gebruik van. Die workshop is op vrijdag 24 november. Van 3 tot 5, uit mijn hoofd even. Je vindt alle informatie op mijn website. Ik zal het ook nog even in de show notes zetten hieronder. Maar je vindt het ook op mijn website uiteraard. Als je kijkt bovenaan het menu onder werk met mij, daar zie je hem eigenlijk al meteen staan. Daar kun je je voor aanmelden. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je erbij bent. En ik weet zeker dat je er ontzettend veel aan gaat hebben. Dus wil jij voor jezelf die volgende stap zetten, meld je dan aan en ik zie je graag de 24e. Oké, tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu. Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.